van den Brink.
Goedenavond, hartelijk welkom. De Zaanse treitervlogger Ismail Ilgun heeft een mooie baan gekregen door zijn treitervlogs. Verdient hij, net als iedereen, een tweede kans? Nee, nu nog niet, zegt raadslid Juliette Rot van Democratisch Zaanstad. Dan beloon je slecht gedrag. Ja, zegt columnist Han van der Horst, er moet ook vergeving zijn. Veel kerken staan leeg en daar moet iets aan gebeuren. Commentator Jasper Klapwijk vindt dat ook, maar wil dat de staatssteun voor lege kerken stopt. Hij legt zo uit waarom. Wat is de grens tussen gericht opsporen van criminelen en discriminatie? De politie wordt steeds vaker beschuldigd van etnisch profileren. De Utrechtse wijkagent Dwight van de Vijver maakt er een bijzondere spoken word video over, die de afgelopen 24 uur al bijna 300.000 keer werd bekeken. Wat wil hij met deze boodschap en waarom deze vorm? Praat ik zo over met hem. Dit krijgt u tot 7 uur te horen in Dit is de Dag. Wilt u meediscussiëren over bijvoorbeeld etnisch profileren? Dan kan het op Twitter. Gebruikt u dan de hashtag DIDD. En meekijken kan via de webcam op nporadio1.nl. Het is de dag waarop premier Mark Rutte voor de camera van Poont zei dat hij geen excuses aanbiedt voor zijn uitlatingen richting een treitervlogger. De 19-jarige Zaandamse vlogger Ismail Ilgun veroorzaakte deze zomer ophef met filmpjes uit de achterstandswijk Poelenburg. Hij viel erin mensen lastig en sprong op politieauto's. Rutte noemde hem daarop tuig van de richel en neemt daar niets van terug.
Vlogger Ismail wil excuses van u omdat u hem tuig van de richel heeft genoemd.
Ja, dat kan niet lang wachten.
Kan niet lang wachten?
Ja, natuurlijk. Die man heeft een... Met een aantal anderen het leven in een hele woonwijk in Zaanstad, in Zaandam, onmogelijk gemaakt. Dus,
hij voelt zich gekwetst door uw uitspraken.
Dan hoop ik dat hij er ooit te boven komt.
Ja, eerder deze week bood platenlabel Topnotch de Zaanse vlogger een contract aan om als documentairemaker aan de slag te gaan. Is het goed dat hij een tweede kans krijgt of wordt daarmee slecht gedrag beloond? Daar ga ik over praten met Juliette Rot van Democratisch Zaanstad. Goedenavond, fijn dat u er bent. Historicus, columnist Han van der Horst, fijn dat u er ook bent. En dat zeg ik ook welkom tegen columniste Nausicaa Marbe.
Goedenavond.
Welkom alle drie. Nou, ja, is het terecht dat Rutte zijn excuus niet aanbiedt, mevrouw Rot?
Ik kan me de reactie van de premier voorstellen. Al vind ik zelf ook dat zijn reactie naar die groep jongeren ook een premier onwaardig is. Dat heb ik ook uitgesproken al.
Tuig van de richel, zei
hij,
hè?
Tuig van de richel, zei hij. En ik heb dat ook in mijn opinie in NRC geschreven. Dat ik vind dat je daarmee die groep misschien nog wel verder van je afplaatst dan die nu al is.
Dus en dat helpt niet?
Helpt niet.
Maar excuus aanbieden gaat te ver, zeg je?
Ik zei dat ik me kan voorstellen hoe de premier heeft gereageerd.
Ja, oh, dat is net iets anders dan ik het formuleerde. Nausicaa, wat vind jij?
Nee, ik vind niet dat ze excuses moet aanbieden. Ik vind wel dat hij voorzichtig moet zijn om gewoon echt meteen te happen naar zo'n vraag. En een premier hoeft zich nou echt niet met elk straatschoffie bezig
maar
te houden.
Maar hij werd ergens opgewacht. Althans, in dat Pound-filmpje waarin hij vandaag zei dat hij het niet ging doen. Hij werd ergens opgewacht, onverwacht. Moet je dan zeggen, ik zeg niks?
Nee, maar de oorspronkelijke, het moment dat hij die mensen tuig van de richel noemt. En dat zijn sommigen ook. Maar een premier kan beter over het grotere probleem praten. En hij moet zich niet echt met iedereen die zich misdraagt op straat bemoeien.
Ja, meneer Van der Horst, moet je excuus aanbieden?
Ik heb zelf over die jongen geschreven dat hij en zijn vrienden geen soldaten van Erdogan zijn, maar een kleine lul die geen meisje kan krijgen. En daar bied ik mijn excuses ook niet voor aan. Kijk, premier Rutte ging gewoon in de verkiezingsmode. En in deze tijd van populisme en wilde propaganda hoort dat bij de taak van een politicus om op deze manier te proberen het volk te misleiden. Ja. Dus dat heeft gewoon zijn werk gedaan.
Ja, precies. Dus Rutte, daar houden we even op over Rutte. Maar gaan we door over Ismail. Die heeft natuurlijk voor een hoop overlast gezorgd. Heeft daarna via Facebook sorry gezegd. Is dat genoeg? Mevrouw Rot?
Nee, dat is niet genoeg. Als ik vroeger iets verkeerd deed, dan werd ik ook gewoon geacht om daar zelf verantwoordelijkheid voor te dragen. En ik vind dit wel een hele makkelijke weg.
Om via Facebook een keer sorry te zeggen?
Absoluut.
Wat zou hij moeten doen?
Hij moet eerst een langere periode laten zien dat hij goed gedrag kan vertonen. En hij is natuurlijk een individu, maar wel waar die andere jongeren tegen opkijken. Dus hij moet zijn, hoe zou je dat zeggen, voorbeeldfunctie gebruiken om het goede te doen.
Want hij heeft waarom heeft hij een voorbeeldfunctie? Omdat hij vlogger is?
Hij heeft een voorbeeldfunctie omdat hij blijkbaar heel veel mensen aan zich weet te binden met zijn filmpjes. En daar zou hij ook iets goeds mee kunnen doen in plaats van alleen datgene vastleggen wat verkeerd gaat.
Ja. Han van der Horst?
Hij doet mij erg denken aan een oude vriend van mij uit de jaren 70, Arno Stekelenburg, die als dienstplichtige militair de boel alleen maar saboteerde en ook nog een brutale brief schreef aan prins Bernhard. Die stuurde toen een adjudant van hem en die zei tegen Arno: de prins daagde u uit om te proberen bij de commando's te komen. En zo is Arno bij de commando's gekomen en Topnotch heeft datzelfde met Ilgun gedaan.
Ja, de top,
hij kan nu laten zien hij kan nu laten zien of hij werkelijk wat waard is en of er meer in hem zit dan alleen maar een vervelend straatterrorisme. Die kans krijgt hij en ik ga hem nauwkeurig volgen en ik denk dat we dat allemaal moeten doen.
Ja, dus even
om te kijken wat er in die jongen zit. Ik ben blij dat hij die kans heeft gekregen.
Even goed om verder uit te leggen dat platenlabel Top Noord heeft hem een contract aangeboden deze week als documentairemaker.
Ja.
En Kees de Koning zei daarover het volgende bij het Mediaforum.
Die jongen bereikte met zijn vlog toen hij was 18 jaar toen hij ermee begon in binnen 5 weken net zoveel mensen op een goede met een goede vlog als Pauw met een slechte uitzending. Dat lijkt me een hele talentvolle jongen die er met een camera van €400 dat voor elkaar krijgt. Ja, dat vind ik een hele talentvolle jongen. En ik vond het schandalig hoe die een soort heksenjacht ontstond, waarbij inderdaad zelfs de minister-president zich daarover moet uitlaten.
Ja, nou dit is dus iemand van Top Notch, Nausicaa.
Nou, ik vind dat gewoon echt uitspraken die getuigen van gewoon echt een heel een weinig moreel besef. Als je talent meet aan sensatie en aan hoeveel mensen je ermee bereikt, dat zou kunnen. Maar dat iemand talent heeft, betekent niet dat hij dat hem vrij spreekt van de misdragingen. En van het feit dat hij een raadslid geïntimideerd heeft en dat hij mensen op straat lastiggevallen heeft en dat hij voor een afschuwelijke sfeer bij een supermarkt heeft gezorgd.
En dus en zeg jij, moet je op zo'n moment niet zo'n contract aan hem aanbieden?
Nou ja, dat is gewoon. Nou, we hebben het nu over de uitspraken. De uitspraken vind ik gewoon echt buiten de werkelijkheid. Maar hij krijgt een contract. Hij krijgt met dat contract een enorm podium.
Ja.
En dat is dan eigenlijk een droomcontract. Hè? Dat wil je gewoon echt als je jong bent en je wil iets betekenen, krijg je zoiets. Het is een enorme beloning voor iemand die zich enorm heeft misdragen. Er zijn heel veel mensen, kinderen, die wel hun school afmaken, die stages lopen, die echt vechten voor stages of voor banen of voor een vervolgopleiding. En die krijgen dit soort kansen niet. Dat is ontzettend sneu en onrechtvaardig dat juist de hooligan, de straathufter, wel die kans krijgt. Dat vind ik wel.
Ja, meneer Van der Horst.
Het lijkt een beetje op een kans die Badr Hari heeft gekregen. En het lijkt op een kans die een jong profvoetballertje heeft gekregen. Die daarna met zijn dronken kop een theaterdirecteur doodreed. Zoals in Nederland is gebeurd. Het hoort een beetje bij dit land. Dat heb je in een kapitalistische samenleving. Dat sommige mensen ineens geluk hebben. En nogmaals, hij moet zich nu ontzettend waarmaken.
Dat heeft u gezegd. Maar u zegt, ja, het gaat gewoon zo. Je kan, soms heb je marsel en dan komt zoiets een keer voorbij.
Ja, nee, dat is nou eenmaal zo. Dus ik gun het hem wel.
Ja, Juliette, wat
niet,
dacht jij?
Ik weet ook niet of het geen gifpil is. Ja?
Die jongen, bedoelt u?
Dat hij dat krijgt.
En hoezo zou dat een gifpil zijn?
Omdat hij nu helemaal spectaculair voor het front van Nederland totaal kan falen.
Ja. Ja. Juliette, wat dacht jij toen je hoorde dat hij een platencontract kreeg? Een documentaire contract?
Ja, ik begrijp daar niet zo heel veel van. Als ik de heer De Koning goed beluister, dan heeft hij het talent van Ismail pas ontdekt toen heel Nederland Ismail kon zien. Dus als meneer De Koning serieus is in zijn opvatting, dan had hij hem wat mij betreft al maanden daarvoor onder contract gebracht. Want hij was al maanden daarvoor aan het vloggen.
Dus jij zegt, het is wel degelijk een beloning van al zijn verkeerde gedrag.
Ja. Of een zeer slechte timing, maar dat geloof ik niet.
Ja.
Op het moment dat hij onder contract is bij de heer De Koning, neem ik aan dat hij hem ook zal begeleiden. En als ik dan zie dat op dezelfde dag de Telegraaf opent met een filmpje van Ismail, die te zien is daar in de vorm van een soort van wegmisbruiker. Ik weet het niet.
Jij zegt hij gaat eigenlijk gewoon door met zijn slechte gedrag.
Dat is het eerste wat ik heb kunnen zien na het moment dat hij onder contract is gebracht.
Blijkbaar is daar een markt voor.
Ja, maar dit hoeft natuurlijk een justitieel traject. En mag ook een justitieel traject niet in de weg staan.
Nee, dus als hij,
en dat bedreigen van jou, Juliette, je bent wel volksvertegenwoordigster. Ja. Dat vind ik zeer ernstig.
En loopt daar nog een rechtszaak tegen, Juliette? Is daar in juridische zin iets
Nee, het OM heeft mijn aangifte beoordeeld. En daar is niets strafrechtelijks in te vinden.
Okay.
Heb ik teruggekregen als
Nausicaa? Ja, trouwens, het is niet alleen maar dat hij een tweede kans krijgt. Maar ik heb begrepen dat hij met die hele entourage, die al die jongens die met hem in de auto's rondreden en zich misdroegen tegen andere mensen, wordt ingelijfd door de platenlabel. En ze gaan de wijken in, ze gaan reportage maken. Dus Top Notch zet daar gewoon echt een foute straatcultuur neer. En dat hoort natuurlijk een beetje bij hip-hop, hè? Gangsta. En dat, ja, maar dan is het fictie. Maar als je dat vermengt met werkelijkheid, is dat gewoon echt. Je neemt iemand die echt zich misdragen heeft en alle jongens die ook heel nare dingen hebben gedaan en ook een verkeerde attitude hebben. En die ga je dan gewoon echt zo'n groot podium geven.
Bart van der Vijven, we gaan straks met jou praten over iets anders, maar je wil je graag zo zeggen.
Ja, ik denk dat hip-hop vaak realiteit laat zien. En als je problemen hebt met die realiteit, dan moet je die realiteit veranderen. Hip-hop laat het enkel en alleen zien. En wat ik ook heb geleerd in mijn werk in een wijk als Kanaaleiland.
Je bent politieagent, hè?
Correct. Maar wat ik daarover wil zeggen is dat degenen die het moeilijkst zijn om van te houden, die hebben het vaak het hardst nodig. Dus ik denk dat het een goede move is van Kees de Koning om hem nu in de spotlight te zetten met een contract. En ik hoop dat hij ook die kans grijpt om ook andere dingen te laten zien.
Maar heeft hij het verdiend?
Daar ga ik niet over of hij het heeft verdiend. En ik vind dat wij er eigenlijk allemaal niet over gaan. Als
nee, dat is ook zo. Maar goed, ja, we praten er wel over. Dat
nou, het is een morele discussie over wat er in de samenleving gebeurt. Dus dan kunnen we over praten. Dat is gewoon toch.
We kunnen over alles praten en dat moeten we ook zeker doen. En we kunnen onze leermomenten eruit halen. Maar dat betekent niet dat ik erover hoef te oordelen. Of dat wij erover hoeven te oordelen of het verdiend is. Hij gaat het nu bewijzen of niet. En ik ben benieuwd wat we gaan zien.
Jasper?
Ik dacht dat het idee van de rechtsstaat altijd was dat als er iets strafbaars gebeurt, dat de rechter dan een uitspraak over doet. Dat je dan straf
idee,
krijgt.
Ja.
En dat je dan, zeg maar, als je die straf uitgezeten hebt, met de schone lei kunt beginnen. En kennelijk is er een markt voor mensen die, zeg maar, over het randje gaan. Buiten de randjes kleuren. En dat geldt niet alleen voor deze jongen, maar dat geldt ook voor bijvoorbeeld Giel Beelen. En die keurig voor de radio werkt bij 3FM. Maar daar inderdaad ook gewoon racistische opmerkingen mag maken. Kennelijk ook niet.
Nou ja, strafbaar. Wel vervolgens, sorry zegt.
Ja, nou, net zoals deze meneer die ook sorry zegt. Een soort van sorry zegt. Een soort van spijt betuigt. Kennelijk is er een markt voor mensen die inderdaad buiten randjes durven te kleuren.
En dan zijn er ook mensen die dat excuus niet accepteren. Zoals uit diezelfde uitzending van De Wereld Draait Door bleek. En wat ik ook ver vond gaan.
Ja. Juliette, ja, de wereld zit zo in elkaar. Er is markt voor.
Ja, ik weet het niet. Kijk, wat ik heb proberen aan te zwengelen door mij uit te spreken is een kwestie die daar al jaren speelt. Ik heb geprobeerd de overheid erop aan te spreken dat zij klaarblijkelijk een 19-jarige jongen nodig hebben om in beeld te brengen wat er misgaat met ons beleid. Dat wij blijkbaar jongeren uit het oog verliezen. Dat wij blijkbaar niet doorhebben dat jongeren, een deel van de jongeren zich buiten de maatschappij geplaatst voelt.
Ja.
En dat is mijn discussie. Mijn discussie ging niet over Ismael. Die heb ik voor het eerst ontmoet bij Pauw. Ja. Dus ik ken die hele jongen niet. Ik ken delen van die groep. Maar het gaat mij niet zozeer over wie er in die groep zitten en wie zich misdragen. Precies, het gaat mij erom dat het gebeurt.
En dat de politiek niet in staat is geweest om dat aan te pakken en zelfs maar te signaleren misschien.
Ja, dat was het. Meer niet.
Hey Juliette, krijg jij nu meer gehoor dan vroeger in de raad van Zaanstad?
Nee.
Of ben jij gewoon het lastige meisje
gebleven? Ik ben het lastige meisje gebleven.
Die de juiste dingen op de verkeerde momenten zegt. Ja,
precies.
Maar dat laat zien dat het gewoon echt een heel groot probleem is. Want zij houdt zich aan de feiten. Ja. Zij heeft gewoon toch wel met hart en ziel over jongeren die haar aan het hart gaan gesproken. En ze is gewoon echt niet zo fel en niet zo afkeurend geweest. Wel over de feiten, maar niet over de kansen die moet krijgen. En vervolgens gewoon echt, is zij de gebeten hond? En is zij gewoon echt degene die verdacht is?
Juliette, niet
bij het publiek. Het is verbijsterend dat er zo weinig wethouders van Zaanstad nu berucht zijn geworden. Want dat zou wel moeten.
Precies, Juliette
daar verantwoordelijk voor
Juliette,
zijn.
Juliette, tot slot, hoe gaat het met jou?
De kans tussen politiek en publiek.
We gaan stug door, maar ik heb me wel eens beter gevoeld.
Maar je houdt het vol?
Ja, absoluut.
Oké, heel veel sterkte.
Dank u wel.
Dit is de dag waarop minister Van der Steur van Justitie reageert op de ophef van het declaratieschandaal van de Centrale Ondernemingsraad van de Nationale Politie. De VVD-politicus adviseert mensen die hun vraagtekens hebben bij deze affaire om het volgende te doen.
Maar ik verwacht van de samenleving, van iedereen die naar agenten kijkt, dat die mag best daar een vraag over stellen, maar geef ze dan daarna ook een schouderklopje voor het fantastische werk dat ze dag in dag uit voor ons verrichten.
Het is de dag waarop een groep Belgische activisten uit de kleren ging om te demonstreren tegen het CETA en TTIP-verdrag. En voor wie nu denkt, waarom zou je daarvoor naakt voor het EU-gebouw gaan staan, legt een van de actievoerders het uit.
Maar dan is dat toch doorgeraakt, die CETA. En dat is er nu. En dat is in een hele ideologie die eigenlijk vandaag de planeet, de mensen allemaal zwaar slecht aan doet. En dus wij willen dat dat verandert.
Zeg het maar.
Dit is de dag waarop duidelijk werd dat steeds meer kerken in Nederland leeg komen te staan. Sommigen kunnen een andere bestemming krijgen, veel anderen zullen gesloopt worden. Er komt te weinig geld binnen voor de onderhoudskosten. De VNG en Toekomst Religieus Erfgoed pleiten daarom voor meer geld voor restauratie en instandhouding van de kerkgebouwen. Commentator Jasper Klapwijk, we hoorden jou al. Wat is jouw stelling bij het nieuws?
Stop met het subsidiëren van leeglopende kerken.
Stop met het. En heb je het dan over de gebouwen?
Nou, dan heb ik het vooral over de kerkgemeenschappen.
En worden die gesubsidieerd?
Ja, het is zelfs heel aantrekkelijk voor een kerkgemeenschap om een monumentenstatus voor het pand aan te vragen. Want dan kun je namelijk subsidie krijgen voor het onderhoud. Hoef je dat zelf niet te betalen. Ja, ik zie dat toch echt als een soort van achterdeurtje voor staatssteun aan religie.
Maar ik neem aan dat als je monumentenstatus aanvraagt, dat daar criteria zijn op grond waarvan iets een monument wordt of niet.
Tuurlijk, ja. En het moet uniek zijn. Maar dat
Ja, in de praktijk vraag ik mij dat een beetje af. Ik ben zelf ooit eens een keer vanuit de corporatie betrokken geweest bij een leegstaande kerk in Breda. Een exacte kopie van eentje die in een andere Brabantse plaats stond. Wel van een beroemde architect, maar die moesten allebei behouden blijven. En een van de criteria is, het moet uniek zijn. Nou, dat klopt dus al niet.
Want er waren er twee van.
Ja, precies. Ja, parochiebesturen en kerkenraden, die worden natuurlijk erg geholpen. Als ze inderdaad gewoon de onderhoudskosten van de begroting kunnen halen. En dat door het Rijk gefund wordt. Maar we hebben in het verleden besloten dat eigenlijk niet meer mag. De staat gewoon religieuze gemeenschappen niet subsidieert.
Nee, de gemeenschappen niet, maar de gebouwen natuurlijk. Als dat gebouw waarde heeft
voor... Die zijn vaak van die gemeenschappen en die krijgen dus ook gewoon geld daarvoor. Als het gebouw geen enkele waarde heeft, dan kan ik me dat voorstellen. Maar gebouwen hebben over het algemeen wel die waarde. En dan is het gewoon illegale staatssteun volgens mij aan een religie.
Maar wacht even, voor mijn begrip. Want er zijn heel veel dorpen in Friesland bijvoorbeeld, waar niet zoveel mensen naar de kerk gaan, maar waar mensen wel zeggen, ja, ik wil eigenlijk heel graag dat het gebouw blijft staan. Vind ik mooi.
Ben ik ook erg voor, maar dan moeten die mensen daar zelf voor betalen.
En niet de overheid, dat mag niet via de gemeenteraad.
Nee, atheïsten die daar bijvoorbeeld geen geld aan willen geven, omdat zij vinden dat een kerkelijke gemeenschap is. En de verschijning van kerk en staat moet zijn en geen staatssteun aan religies moet zijn. Die hoeven daar niet aan mee te betalen voor mij. Dat vind ik echt een beetje onzin.
Maar zelfs echt
oude herenhuizen.
Wacht even.
Oude herenhuizen.
Oude herenhuizen, die staan ook vaak op instorten en die komen dan op de monumentenlijst en krijgen subsidie.
Dat kan, als je particuliere eigenaar bent en als het inderdaad gewoon een uniek object is. Maar lang niet alle monumenten krijgen subsidie voor het onderhoud.
Nee, en een theater ook niet. Of maar een theater mag je wel. Een oud theater mag je wel subsidie. Zeker. Ja. Maar een kerk niet, omdat het een kerk is.
Nou, een kerkelijke gemeenschap niet. Als het niet van een kerkelijke gemeenschap is, vind ik het prima dat er subsidie aangegeven wordt. Dat kan. Ik kerk zelf in de Oude Kerk in Amsterdam. En die is van een stichting. Die is ook overgedragen door de kerkelijke gemeenschap.
Dus de gemeenschap is geen eigenaar meer?
Nee. Ja. Wij huren de kerk. Hè, dus wij moeten gewoon betalen voor het feit dat we daar kerkdiensten houden. En dat gaat niet altijd even makkelijk. Maar het is wel een veel betere situatie dan als wij eigenaar zijn en staatssubsidie krijgen, vind ik zelf. Principieel vind ik dat beter. En het is in de praktijk ook beter. Want die monumentale status, die is eigenlijk een blok aan het been van die religieuze gemeenschappen. Die kunnen namelijk niet die kerk op een andere manier exploiteren dan als kerk. En daardoor hebben ze juist last vaak van achterstallig onderhoud. En kunnen ze ook geen alternatieve fondsen meer genereren om die kerk beter in stand te houden. Dus het is eigenlijk een perverse maatregel. En vaak ook een noodmaatregel van kerkgemeenschappen. Die ook niet zo goed weten hoe ze ermee om moeten gaan.
Nee, er is een verbond tussen Gert-Jan Segers van de ChristenUnie en Alexander Pechtold van D66.
Heel bijzonder, ja.
Gert-Jan houdt van de inhoud van de kerken en Alexander houdt geloof ik van de buitenkant van de kerk. En die hebben samen gezegd, we gaan toch proberen die boel overeind te houden. Jij zegt, stop er onmiddellijk mee.
Nou, ik vind kerkgemeenschappen moeten sowieso niet gesubsidieerd worden, maar ook niet voor het onderhoud. Ik denk dat je bewoners veel beter gewoon zelf kunt aanspreken als zo'n kerk leeg komt te staan.
Weet je wat het kost op den duur als je met een klein groepje
over bent? Ja, zeker weet ik dat. Ja, dat is vrij
heel veel
duur.
Geld. Ja.
Ja, dat is vrij duur. Maar je kunt natuurlijk wel een kerk gebruiken voor andere doeleinden dan ook alleen kerkelijke bijeenkomsten.
Ga maar verhuren, zeg je.
Ja, bijvoorbeeld. Je kunt er ook woningen in maken en daar kun je ook bijvoorbeeld zonnepanelen opleggen en dan kun je bijvoorbeeld energie opwekken met een kerk. Er zijn echt heel veel voorbeelden van hoe je dat anders kunt doen dan alleen maar via via staatssteun, via overheidsgeld.
Oké, punt is helder. Dankjewel. Dit is de dag waarop Geert-Jan Knoops heel boos is op het Openbaar Ministerie. De advocaat van Geert Wilders vindt het respectloos dat officier van Justitie Bos zei dat een Wildersproces zonder wraking geen Wildersproces is.
En het is niet zo dat hier, en dat insinueert het OM vandaag, respectloos, dat hier spelletjes worden gespeeld door de verdediging. Wij hebben het niet in de hand als een rechtszaak zo ontspoort zoals dat gisteren plaatsvond.
Het is de dag waarop de Duitse minister van Verkeer opnieuw met een plan komt om tol te heffen op de Duitse snelwegen. In het voorstel wordt deze keer rekening gehouden met buitenlandse pendelaars en toeristen, maar inwoners van de grensstreek zijn er op z'n zachtst gezegd niet gerust op.
Kijk, moet je naar Duitsland voor je werk of wat dan ook? Dat is een ander verhaal. Maar gewoon dagjesmensen, ja, die gaan daar nog wel een keer over nadenken, denk ik.
De laatste tijd is er veel ophef over de politie. Agenten zouden zich op grote schaal schuldig maken aan etnisch profileren, wat neer zou komen op het discrimineren van allochtonen. De Utrechtse wijkagent en docent ethische dilemma's aan de politieacademie, Dwight van der Vijver, lanceerde gisteren een bijzondere boodschap in een spoken word videoclip.
Ik sta voor veiligheid in de samenleving en bied hulp aan hen die dat behoeven. Ik vang boeven die soms door bizar lage straffen weer snel op straat vertoeven. Weer de straten domineren met dikke auto's en dure kleren. En als we hen controleren, is dat dan discrimineren? Maken misbruik van de situatie en verwarren te veel keren dat ze werden gepakt met het fenomeen etnisch profileren.
Welkom Dwight.
Dankjewel.
Goedenavond.
Goedenavond.
Gisteren gepost, geloof ik. En inmiddels al 300.000 keer bekeken.
Ja, dat heb ik begrepen, ja.
Gaat hard?
Ja, gaat heel hard.
Heb je een verklaring?
Dat het zo hard gaat?
Ja.
Ik wil graag geloven dat het uniek is dat iemand die bij de politie werkt dit doet. En ik denk dat het een thema is wat overal wordt besproken en waar iedereen iets van vindt. En die combinatie daarvan maakt dat het interessant is, denk ik.
Ja, hadden we net de kern te pakken van je boodschap?
Nee, absoluut niet.
Wat is de kern van je boodschap?
Je had het tweede gedeelte moeten laten horen eigenlijk.
Sorry.
Dat is dat er twee kanten aan zitten. Dat is dat er mensen zijn die daadwerkelijk om een verkeerde reden aan de kant staan.
En dat ik aan de kant gezet worden kant, door de politie?
Aan de kant worden gezet. En grappig dat ik die woorden gebruik, want je voelt je letterlijk aan de kant gezet in de samenleving. En de politie mag gewoon geen enkele groep uitsluiten of buitensluiten of van zich laten vervreemden. Dus daar maak ik me ook hard voor. Hè. Daarom ben ik ook op de politieacademie actief om bij jonge politiestudenten dit eigenlijk al tussen de oren te krijgen dat dit niet juist is. En wat de alternatieven zijn en hoe we ons werk zouden moeten doen op dat gebied. En aan de andere kant vind ik dat wij van de politie ook vaak beticht worden van discriminatie waar het ook niet aan de hand is. In het kader van de beste stuurlui staan aan wal wordt er heel veel geroepen. En niet om arrogant te doen, ik vind dat ik in het midden sta en dat ik het ervaren heb aan twee kanten, dus dat ik echt daar iets over mag zeggen.
Ja, want jij bent in de praktijk als burger regelmatig aan de kant gezet.
Precies, ja.
En tegelijkertijd heb je in de auto gezeten van de politie, omdat je politieagent bent en heb je mensen met een kleurtje of zonder kleurtje aan de kant gezet.
Ja, en dan is het helemaal niet relevant. Dus, en soms ook dat iemand aan de kant gezet wordt en dat mijn collega's ook niet eens zien wie er in de auto zit. Maar als je dan als eerste te horen krijgt, je zet me zeker aan de kant omdat ik een kleur heb. Ja, dan betekent dat wij beter ons best moeten doen om het uit te leggen waarom iemand wel aan de kant staat.
Ja, maar het gebeurt dus allebei, zeg jij. Etnisch profileren gebeurt en terecht mensen aan de kant zetten die een kleurtje hebben gebeurt ook regelmatig.
Ja, en mensen die geen kleur hebben ook terecht. Dus wat ik wil zeggen, ik zit hier niet voor niks. Als het niet zou gebeuren, had ik hier niet gezeten. Er zijn allerlei rapporten over geschreven. Maar het is wel zo dat er heel veel wordt uitgedrukt in cijfers en diagrammen, et cetera, et cetera. Het gaat hier gewoon over gevoelens van mensen. En iedereen die om een verkeerde reden aan de kant staat of die gediscrimineerd is, dat is er één te veel. Dus wat voor cijfers je ook hebt, iemand die om een verkeerde reden aan de kant staat, dat is niet juist en dat moeten we eigenlijk voorkomen. En vandaar ook my spoken word en om de nuance te brengen in de discussie.
Ja. Zullen we nog even naar een ander fragment luisteren?
Laten we dat doen.
We kijken of dat nou de kern is, of dat nog niet is.
Maar ja, eigenlijk moet je hem helemaal laten horen.
Ja, maar dan hebben we geen tijd meer over.
En als collega's bezig zijn etnisch te profileren, verzend ik een tweet waarin ik zeg dat onze organisatie nog veel heeft te leren. Tegelijkertijd vraag ik u nu alle agenten over één kant te scheren.
Ja, anders ben je net als vele anderen mij aan het discrimineren, zeg ik dan. Maar de kern ook in dat stuk is dat er een moeder is die twee zonen heeft en dat er één crimineel is en de ander niet. En dat degene die crimineel is, daarvan kan gezegd worden van, door politiemensen, hij wordt terecht aan de kant gezet. Maar hij kan ook die kaart spelen van, joh, omdat ik een kleur heb. En die andere zoon, die is duidelijk het voorbeeld van, er wordt etnisch geprofileerd. Het is niet oké als hij zomaar aan de kant staat. Het is een jongen die gewoon niks verkeerd doet. En trouwens, ook al doen jongens wel iets verkeerd, als het enkel en alleen om hun huidskleur gaat dat ze gecontroleerd worden, is dat ook fout, hè?
Ja.
Want je kan niet aan iemands uiterlijk zien dat iemand iets verkeerds doet. Soms het gaat echt om de feiten en omstandigheden. Collega's moeten wel echt een goede reden hebben om iemand aan de kant te zetten.
Ja, maar in sommige wijken zijn mensen met een kleurtje oververtegenwoordigd. Dus is het ook logisch dat ze sneller aan de kant gezet worden? Zeggen mensen dan?
Niet logisch dat je sneller aan de kant gezet wordt. Als je in een wijk waar 85% een andere etnische achtergrond heeft, woont en je zou daar 10 auto's aan de kant zetten, dan zouden daar 8,5 van er anders uitzien dan jij.
Ja, ja. En dat is oké dan? Want dat is een representatie.
Nou, het gaat niet om oké. Daar is in principe niks van te vinden, want dat is gewoon wat het is.
Ja.
Het gaat puur om die reden waarom iemand aan de kant staat.
Ja.
Dan pas kun je kijken of het etnisch profileren is of niet.
Jij ziet er beide kanten. Je ziet aan de ene kant agenten die waar jij ook bij in de auto zit, die soms met verkeerde motieven mensen aan de kant zetten, denk ik.
Nou, ja, dat klopt. Gelukkig is het op de plek waar ik werk minder aan de orde. En dat kan ik echt wel met zekerheid zeggen. Maar ik heb in het verleden ook wel naast collega's gezeten. En ik spreek af en toe nog steeds collega's die misschien niet intentioneel, maar toch om de verkeerde reden iemand aan de kant zetten. En daar heb ik ook wel goede gesprekken mee. Of soms verhitte discussies.
Niet intentioneel, zeg je? De motieven deugen wel, maar waar gaat het dan toch mis?
Beeldvorming bij mensen. Kijk, als ik tegen jou zeg Bert, dan denk jij meteen aan Ernie. Als jij gevoed wordt met iets wat je niet bewust leert, maar het is wel gewoon die associatie die jouw hersenen maken. Als jij een bepaalde, stel je voor, je ziet mij in mijn vrije tijd en je associeert dat met criminaliteit, want je hebt die ervaring, dan kan het zijn dat je gewoon zo gevormd bent. Dat je dat niet doet om iemand te kwetsen, maar dat je dat gewoon daadwerkelijk denkt.
Ja.
En daarom hebben wij als politie huiswerk te doen. Want dat moet je eigenlijk eruit halen. En eigenlijk, als mensen in de basis al zo zijn, moet je je afvragen of we niet diegene nog wat extra bagage moeten geven voordat je de straat op kan.
Ja. Tegelijkertijd zijn er ook mensen die zeggen, je kan de politie niet kwalijk nemen, want sommige etniciteiten zijn nou helemaal oververtegenwoordigd in de verkeerde lijstjes.
Ja, maar dan moet je ook goed kijken naar focus. Waarom zijn ze oververtegenwoordigd? Ik denk dat de belangrijke factor is, waar kijk je naar? Als je naar links kijkt, dan zie je rechts niks. Als jij links naar donkere mensen kijkt, dan zie je rechts niet de witte mensen die dingen doen, toch? Ja, dus dat zal ook zeker meespelen.
Ja, maar als ik zeg ze zijn oververtegenwoordigd in de verkeerde lijstjes, dan denk je dus bij iemand met een kleurtje eerder van, nou, die zal het wel gedaan hebben, want in de praktijk zien we dat vaak dat het zo uitpakt.
Nou, ik weet niet of dat voor jou logisch is als je dat zo zegt, maar voor mij is dat niet logisch.
Nee?
Nee.
En als de agenten dat tegen jou zeggen, wat zeg je dan?
Dat dat niet logisch is. Kijk, in Kanaaleiland wonen 17.000 mensen. Wij hebben op het bord een bureau, of op het bureau hebben we een bord met foto's van jongens die veel met ons in aanraking komen en die crimineel actief zijn of heel erg hinderlijk op straat aanwezig zijn en mensen lastigvallen.
Ja.
Dat zijn zo'n 150 jongens. Als die jongens in groepjes van 5 of 10 op straat lopen, dan denk je, goh, hè, er lopen best wel veel jongens die met de politie in aanraking komen. Maar wat is 150 jongens ten opzichte van 17.000 inwoners?
Een heel klein groepje.
Precies, dus je kan niet iedereen over één kam scheren. Nee. En je kan dan niet zeggen, ik bedoel, het is nog geen 1%, hè? Dus je kan dan niet zeggen, hey, ik zie daar een auto zitten, mensen die zien er zo en zo uit, het zal wel, hè? Dat kan gewoon niet.
Tegelijkertijd zeg jij, ik zie ook jongens die veel te snel in de slachtofferrol duiken, die bij wat er ook gebeurt onmiddellijk zeggen, dat doe je omdat ik een kleurtje heb.
Ja, dat is wel mooi, want een tijdje geleden draaide ik nachtdienst met een ploeg en twee jongens die reden in een auto en het kenteken werd nagetrokken, want het was nacht en ze reden heel langzaam en ze waren een beetje vaag aan het kijken. En die auto stond op naam van een vrouw uit Amsterdam. Dus we dachten, nou, toch even aanspreken en vragen hoe of wat. En de jongens begonnen gelijk over etnisch profileren te praten. Maar na een goed gesprek moesten de jongens ook gewoon lachen. En toen zei ze, ja, we konden het proberen, hè. Ja. Die jongens heb je ook. En ik word dan ook niet boos op die gasten. Kijk, ik ben ook jong geweest. Als je door de politie wordt aangesproken, ja, dan heb je gewoon een interessant gesprek, zeg maar. En daar moeten we ook niet te krampachtig over doen.
Nee.
Alleen, dat is niet echt een slachtofferrol. Maar toch zijn er ook wel eens mensen die waarbij je heel moeilijk kan uitleggen waarom ze aan de kant staan. Dat heb ik ook bij Humberto Tan verteld van een mevrouw die toch vindt van, hey, ik word gediscrimineerd. Terwijl wij dachten dat ze in slaap was gevallen achter het stuur en haar heel graag gewoon wilde checken of alles oké was. En zij bleef erbij dat wij haar niet aan de kant mochten zetten.
En dat krijg je dan niet uitgelegd?
Nee, en we hebben wel ons best gedaan.
Ja. Nausicaa, hoe luister jij hiernaar?
Ja, het zijn praktijkervaringen. Ik ken het niet. Ik ken wel gevallen van vrienden die bijvoorbeeld kinderen met een kleurtje hebben. Of zelf. Die merken dat die af en toe gewoon toch op de brommer veel vaker aan de kant worden gezet dan het blonde broertje of zo.
Ja, dat is absoluut zo.
Dat gebeurt wel. En soms kun je begrijpen waarom het gebeurt. Een andere keer zou het gewoon echt ook heel heufterig zijn dat het gebeurt. Het is heel complex.
Maar het is niet oké dat het gebeurt. Want nee. Ik heb ook collega's gehad met wie ik na het werk soms een drankje ging doen. En ik reed dan als de Bob naar huis. En vaak zeiden die collega's ook van, joh, als jij hier rijdt, dan staan we vaker langs de kant. Gewoon door andere collega's. Dus we werken dan in Utrecht, we gaan in Amsterdam uit.
Ja.
En op de terugweg, als ik rij, staan we vaker aan de kant.
Ik vind het zo interessant, want waarom worden mensen aan de kant gezet? Ja, kijk, als duidelijk is dat je gewoon je misdragen hebt in het verkeer. Maar dat aan de kant vanwege kleurtje, wat is
heel
dat
kort,
eigenlijk?
Heel kort.
Ik zou het niet weten. Ik doe het zelf niet. En als collega's dat doen, dan heb ik inderdaad met hun een gesprek.
Je moet echt een heel goede reden die niks te maken heeft met je uiterlijk om iemand aan de kant te zetten.
Kijk, er zijn feiten en omstandigheden. Als jij door een wijk rijdt waar veel wordt ingebroken of veel wordt gedeeld, heel laat, 's avonds.
Ik ga je onderbreken.
Wanneer andere mensen werken, dan wil je zo iemand wel controleren. Okay. Om de goede burgers te beschermen. Toch?
Hartelijk dank voor nu, want de tijd is op. We gaan zoals elke vrijdag afsluiten met een poëtisch actueel meesterwerkje van onze huisdichter Rickert.
In de dierentuin. Wees welkom hier bij ons in Holland Zoo. Een dierentuin vol herrie en spektakel. Gegrom, geblaf, gehinnik en gekakel. Soms gaat het er behoorlijk wild aan toe. De kwestie is, wie heeft de grootste bek? De papegaai schreeuwt onzin van de daken. Het aapje loopt een ander zwart te maken. Een ijdeltuit giraf kletst uit zijn nek. De wasbeer heeft zijn centjes wit gewassen. De plasbeer is al 3 keer wezen plassen en smeekt om luiers bij het ijskonijn. Hier neuken zelfs de olifanten mieren. Wees welkom en geniet van al die dieren. En zie waarin een klein land klein kan zijn.
zei Rickert Zuiderveld. Rickert, dankjewel. Ik zeg ook hartelijk dank tegen Dwight van der Ven, tegen Juliette Rot, tegen Han van der Horst, Nausicaa Marbe en commentator Jasper Klapwijk. Straks het lekkerste programma op Radio 1, Mandjaren. En om 20:30 zijn wij weer terug met Langs de Lijn en Omstreken, met erin het wekelijkse nieuwsforum. Tot horens, dag.
NPO Radio 1.